Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit de lofzang van Zacharias, het tweede vers. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn genade ons redden zou. En wat er verder volgt uit het tweede vers van de lofzang van Zacharias. De schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in de eerste brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe. En we lezen daaruit het zevende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. 1 Korinthe 7, vers 1 tot en met 16. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 105, het zesde vers. Al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkorene, aan Jacob tot een wet gesteld, van al het beloofde heil verzeld. En wat er verder volgt. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis. Van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. 1 Korinthe 7 vers 1 tot en met 16. Psalm 105 vers 6. En daarna de geloofsbelijdenis.
Aangaande nu de dingen waarvan ge mij geschreven hebt, Het is een mens goed geen vrouw aan te raken. Maar om de roerijen wil, zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben. En een iegelijke vrouw zal haar eigen man hebben. De man zal aan de vrouw de schuldige goedwilligheid betalen. En desgelijks ook de vrouw aan de man. De vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam, maar de man. En desgelijks ook de man heeft de macht niet over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrekt u elkander niet, tenzij dan met beide toestemming voor een tijd, opdat ge u tot vasten en bidden moogt verledigen, en komt wederom bijeen, opdat u de Satan niet verzoeken, omdat gij u niet kunt onthouden. Doch dit zeg ik u uit toelating, niet uit bevel. Want ik wilde dat alle mensen waren gelijk als ik zelf ben. Maar een iegelijk heeft zijn eigen gave van God. De een wel al dus, maar de ander al zo. Doch ik zeg de ongetrouwden en de weduwen, het is goed indien ze blijven gelijk ik. Maar indien ze zich niet kunnen onthouden, dat zij trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden. Doch de getrouwden gebiedt niet ik, maar de Heere, dat de vrouw van de man niet scheiden. En indien ze ook scheidt, dat ze ongetrouwd blijven, of met de man verzoenen, en dat de man de vrouw niet verlaten. Maar de andere zeg ik, niet de Heere, indien enige broeder een ongelovige vrouw heeft, en dezelfde tevreden is bij hem te wonen, dat hij haar niet verlaten. En een vrouw die een ongelovige man heeft, en hij tevreden is bij haar te wonen, dat zij hem niet verlaten. Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw. En de ongelovige vrouw is geheiligd door de man. Want anders waren uw kinderen onrein. Maar nu zijn zij heilig. Maar indien de ongelovige scheidt, dat hij scheide. De broeder of de zuster wordt in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt. Maar God heeft ons tot vrede geroepen. Want wat weet gij, vrouw, of gij de man zult zalig maken? Of wat weet gij, man, of gij de vrouw zult zalig maken? In zijn hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Bij de behandeling van de Dordtse leerregels zijn wij toegekomen aan de laatste twee paragrafen, artikelen van het hoofdstuk 17 en 18. Die wil ik met u lezen. Hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels, paragraaf 17 en 18. Nademaal wij van de wil Gods uit zijn woord moeten oordelen, het welk getuigt dat de kinderen der gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond in het welk zij met hun ouders begrepen zijn. Zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid hunner kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. Tegen degene die over deze genade der onverdiende verkiezing en gestrengheid der rechtvaardige verwerping murmureren, stellen wij deze uitspraak van de apostel. O mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? En van deze onze zaligmaker, is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Wij daarentegen, deze verborgenheden met een godvruchtige eerbiedigheid aanbiddende, roepen uit met de apostel, o diepte des rijkdoms, wijde der wijsheid en der kennis Gods, hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen, want wie heeft de zin des Heren gekend, of wie is zijn raadsman geweest, of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem wedervergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Willen wij samen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige en genadige God, koning van uw kerk, die door de eeuwen heen uw volk hebt geopenbaard wat tot hun vrede dient, en die in de schriften uzelf hebt verklaard, voor zover wij dat voor de zaligheid nodig hebben. En dan is toch een van de belangrijkste pijlers waarop die leer rust, dat wat we zojuist gelezen hebben en wat wel de lofzang van Dordt genoemd wordt, uit u, door u en tot u zijn alle dingen. Het is uit u en door u dat u de wereld geschapen hebt. Het is alles vanuit u voortgekomen. Dat u hebt gezegd, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En omdat het uit u was, kon u zeggen, en ziet, het is zeer goed. En wat nu voor de schepping gold, dat geldt, zo zeggen ook onze belijdenisgeschriften, nog eigenlijk in diepere mate voor de herschepping. Want de mens heeft uw schepping verwoest door ingeven van de duivel en door eigen ongehoorzaamheid. De kroon is van het hoofd gevallen. U bent uw schepsel kwijtgeraakt en de aarde is vervloekt om onzentwil. Maar daar hebt u het niet bij gelaten, Heren, want uit u kwam ook dat welbehagen voort, al van eeuwigheid af. Dat u zich een volk tot het eeuwige leven hebt uitverkoren. En daar hebben zij niets aan kunnen toedoen, daar zullen ze ook niets aan kunnen afdoen. Dat ligt alleen uit u en in u. En dat is een werk dat u werkt. En de kracht, die onwederstandelijke genade van uw geest, is eigenlijk nog wonderlijker dan dat u iets uit niets geschapen heeft. En dat dat zo is, Heren, dat moeten zij in gaan leven die zichzelf ook als zodanig leren kennen. Zoals we dat vanochtend ook hebben gehoord. Zoals Asaf het beleden heeft. Ik ben een groot beest bij u. Die zich hebben leren kennen als een wederhorige. als een goddeloze, ja, als een vijand van u en van genade. Blazende nog dreiging en moord. Heel letterlijk soms zoals Saulus. Maar ons allen geldt het van het vlees, dat het bedenken daarvan vijandschap is tegen God. En naarmate dat we dat gaan inleven, en naarmate we dat we onze onwil om u te volgen en om u te dienen gaan leren beleven en beleiden, naar die mate wordt het wonder ook steeds groter. Dat u nou met zulke mensen te doen wilt hebben. Dat maakte dat David tot die lofzang kwam in Psalm 34 en in Psalm 56. Uit u, door u en tot u zijn alle dingen. En heren, daar kunnen we eigenlijk alleen maar van zingen. Als wij erover gaan redeneren met ons verstand, dan lopen we daarmee vast, want ons verstand is veel te beperkt. God is groot, zo zei Job, en wij begrijpen het niet. Uw gedachten zijn hoger en heiliger dan onze gedachten. Uw wegen zijn hoger en heiliger. En daarbij hebben we ook nog eens een verdorven verstand, door de zonde corrupt gemaakt. En daarom verstaan wij absoluut niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn ons een dwaasheid. Maar als uw geest erin meekomt, heren, dan worden we het eens. Dan gaan we u gelijk geven in alles. En juist voor diegenen die hun verdorven aard steeds meer leren kennen en zeker na ontvangen genade zichzelf zo tegenvallen en daarom ook vallen en struikelen, elke dag weer, die gaan die lofzang herkennen. Uit u, door u en tot u zijn alle dingen. Gij zijt waardig te ontvangen de lof en de eer, want gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. We hebben hem lief, maar omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En als we daar nog ver van verwijderd zijn, van worden wie we zijn, en onszelf gaan bezien zoals dat u het ziet, als we nog ceremonieel reine mensen zijn, die toch niet zo slecht zijn als heel veel mensen in deze wereld, dan is deze verkiezing en deze leer een reden van murmureren, van vragen, van verzet. Heere, geef toch dat we die wapens eens inleren leveren. En dat we gebogen knieën krijgen en geneigde harten. Neig het hart, voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Heere, wilt u met ons zijn, nu we weer in de prediking het belijdenisschrift ter hand nemen. Ook als het een onderwerp betreft die niet makkelijk is. Niet zozeer om het te begrijpen, maar het gaat om een zaak als die beleefd moet worden. En er zijn er toch verschillende onder ons, op en ook onder de kansel, die weten wat het is om een kind te moeten verliezen. Die kennen de twijfels, die kennen de strijd van binnen en van buiten. De grote vraag, waar is ons kind? En als we dan bepaald worden bij de belijdenis van Job, wie zal een reine uit een onreine geven? Dan is er niets meer vanzelfsprekend. Dan gaan we verstaan dat die kinderen van nature niet heilig zijn, maar in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Heren, we belijden het met het doopformulier. Maar als uw geest het niet ons openbaart en verklaart, dan geloven we er niks van. En daarom bidden wij u, Heren, geef dat we daarmee het eens zullen zijn, amen mogen zeggen. Ook op deze dingen, hoe pijnlijk het ook is. Maar dat we dan vanuit die worsteling uw genadetroon niet kunnen loslaten. Maar van uw wegen mogen gewezen worden op de grond, op de troost, op uw woord. Zoals de vaderen dat hebben gevonden en hebben aangewezen. Heren, wilt u helderheid van spreken geven en geven dat de dingen in alle rust mogen worden verkondigd. Bewaart u voor de emotie, maar geeft u dat we luisteren mogen naar uw woord en op grond daarvan de belijdenis en ook hoe de oude schrijvers daarover geschreven hebben, die zoveel licht hebben gekregen en zoveel wijsheid, zoveel teerheid, maar ook zoveel krediet hebben gekregen op u, op uw barmhartigheid, die oneindig veel groter is dan dat wij kunnen denken. Wilt u ons zo leiden, Heer, en ieder gedenken die ook deze middag met dit onderwerp geconfronteerd wordt en wellicht teruggeleid wordt naar korter of langere tijd geleden dat een kind in het graf moest worden gelegd. U kent de gevoelens, u kent de pijn en het verdriet en het gemis dat soms na zoveel jaren nog zo kan schrijnen. Heren, we leggen het in uw handen. U die nabij bent, de ziel die tot u zucht en die troost het hart dat ook in deze dingen schrijend tot u vlucht. Wilt u, Heren, zo geven dat wij als gemeente om elkaar mogen heen staan, ook in deze dingen, met elkaar u bieden mogen luisteren naar uw woord en smeken of dat gij ons allen deze dingen wil doen leren verstaan voor ons eigen hart en leven. En dat de lofzang op de verkiezing in ons aller hart mag worden geboren. Want daar bent u toch zo eeuwig waard. Was er geen verkiezing, dan was er geen belofte. Dan was er geen Christus, dan was er geen prediking. Dan was er niets van dat alles wat wij vandaag hier op deze zondag doen. Dan was er slechts de eeuwige nacht en de buitenste duisternis. Maar Heer, u bent zo goed en goeddoende dat u zelfs tot deze wereld zegt: wend u naar mij toe en word behouden. En laat daartoe ook de zending en evangelisatie gebruikt mogen worden. En de verkondiging van het evangelie onder Israël. En laat die verkondiging wereldwijd zijn vruchten mogen voortbrengen van bekering en van geloof. En geef zo dat er in deze wereld een ontwaken mag plaatsvinden naar beloften in de schriften die met name door de oude theologen zo zijn uitgewerkt en zo zijn geloofd en verklaard, dat er in het laatste der dagen toch een overvloed van genade te zien zal zijn. De bekering van Israël, maar ook in een volheid der heidenen, dat gij zult regeren van de rivier tot aan de zee en van de einde der aarde, dat spiezen in tweeën worden gebroken, dat de bogen aan stukken worden geslagen en dat er een vrede zal zijn en dat er zoveel zullen zijn die u de Heere mogen leren vrezen, dat uw koninkrijk mag komen, Heere, in deze wereld. Want in de veelheid van uw onderdanen ligt toch ook uw heerlijkheid. Heere, wilt u ons zo aanzien, in uw genade. Wilt u ons bewaren voor de boze, voor afleidende gedachten. Maar geef dat we gevangen mogen genomen worden onder dat woord. Dat het beslag mag leggen in onze harten, beslag mag leggen op ons levens. En bewaar ons ook voor de Satan, de boze, die ook altijd probeert de loop van uw woord in de weg te staan. Bind hem, Heere. En staat hem niet toe dat hij uw koninkrijk verstoort, maar zegen ons met een bezoek van uw Heilige Geest in onze harten. We smeken het u om Jezus wil. Amen. We zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 103, in de versen 4, 8 en 9. Psalm 103, vers 4. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen en Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daden getoond en trouwelijk hen geleid. Het achtste gelijk het gras is ons kortstondig leven, en het negende masseren gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, zijn trouw rust zelfs op het later nageslacht. 4, 8 en 9 van Psalm 103, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. de prediking zingen wij Psalm 25, het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Het 7e van Psalm 25 zingen we straks na de prediking. Geliefde gemeente, vanochtend aan het begin van de prediking zei ik dat ik best wel tegen deze zondag opzag. Dat had te maken met vanochtend dan het gedrag van David. Het verhaal dat hij ophield tegen Achimelech. De manier waarop hij zich gedroeg in Gat tegenover Abimelech. We hebben gezocht naar antwoorden, naar de prediking, naar de verkondiging. En daar lag toch eigenlijk nog wel een troostrijke boodschap in. Vanmiddag heeft dat opzien van mij persoonlijk te maken natuurlijk met het onderwerp wat deze middag onze aandacht vraagt. Namelijk wat de Dordtse leerregels zeggen over de jonggestorven kinderen. Als je zoiets zelf meemaakt, dan blijft dat een tere zaak. Zeker als je daar ook nog woorden naar moet geven, dan loop je altijd het gevaar dat de emoties de overhand krijgen. En dat wil ik absoluut niet. Het heeft er ook mee te maken dat de teerste dingen die je beleeft, soms ook door mensen wel eens met onderdachte opmerkingen pijn worden gedaan. Dat zal ieder die dit heeft meegemaakt wel ervaring mee hebben, helaas. Dat heeft te maken ook met theologische gedachtegangen. Zelf ben ik opgegroeid met de gedachte dat wij niets kunnen zeggen over de eeuwige staat van jonggestorven kinderen, tenzij dat God aan één of twee of meer van zijn kinderen daardoor een bijzondere openbaring getuigenis aan geeft. En ik denk aan een gebeurtenis uit mijn vroege jeugd, toen een nichtje van mij in 1972, meen ik, of 74, op tweejarige leeftijd stierf. Het was een kind met het syndroom van Down, dat een hartkwaal had en geopereerd werd, maar die operatie die mislukte en het meisje stierf. En toen had de dominee van het dorpje waar mijn oom en tante woonden, Sint-Philipsland, door meneer Gebraat van de oud-gereformeerde gemeente, de waarheid gekregen dat dat kind boven was. Elma's gezichtje, zo zei hij, zal nooit meer scheef staan. En dat maakte diepe indruk, ook op mij als kind. Toen we zelf zoiets meemaakten, waren er ook mensen die daar getuigenis aan gaven, een ouderling en een vrouw in de gemeente. Maar toen kwam de vraag wel op, waarom zegt de Heere dat nou niet tegen mij? Het is toch mijn kind? Toen ik de studie in Apeldoorn ging beginnen, toen heb ik van dit onderwerp eigenlijk mijn hoofdopdracht gemaakt. En ik heb vele onderzoeken gedaan, de oudvaders uitgeplozen vanaf de vroege kerk tot eigenlijk aan de hedendaagse theologen. Veel gelezen en in het kader van mijn eindscriptie, ik heb de Dordtse leerregels bestudeerd, maar bijvoorbeeld ook 2 Samuel 12, waar het gaat over dat jonggestorven kind van David. Maar in het kader van mijn eindscriptie heb ik ook nog wat interviews gehouden met ouders die dit hebben meegemaakt ook. En toen kwam ik bij ouders, het was in een gemeente ergens in het oosten van het land, waar in een gemeente kort na elkaar 2 kindertjes waren gestorven. En voor het ene kind, daar had de dominee te geloven gekregen dat het zalig was. Maar 2 weken daarna stierf plotseling een ander kind, van 1 jaar of 3, 4. En de dominee zei, ik heb er niks voor. En ik zie nog de angst en het verdriet in de ogen van die ouders. En die zeiden, de dominee heeft er niks voor. En nou is ons kind verloren. En toen dacht ik, hier gaat iets heel verschrikkelijk mis. En ik heb het toch aan die dominee gevraagd en die zei, ja, maar dat bedoelde ik helemaal niet. Ik zei, nee, maar die ouders die begrijpen dat wel zo. Dus gemeente, als het gaat om die bijzondere openbaringen, dat ontken ik beslist niet. Daar getuigen ook oude schrijvers van, we hebben het zelf meegemaakt. Maar om dat alvast maar te zeggen, dat zien de oude schrijvers als een extra. Want het gevaar van subjectivisme ligt op de loer. Immers als een kind sterft, dan is er de emotie. Dan is er het mededogen. Dan is er het grote verdriet. Maar dat is meestal dan wel om een kind dat al korter of langere tijd geleefd heeft. Waar mensen dus ervaringen mee hebben gehad. Maar ik heb nooit gehoord dat er waarheden zijn voor een kind dat na 3 maanden zwangerschap stierf. Terwijl dat voor God één en hetzelfde is. Ze hebben allebei een ziel voor de eeuwigheid. Dus dat gevaar ligt op de loer. En dan ook nog dat het nog sterk afhankelijk is van het gezag van degene die die waarheid beleeft. Als een gerenommeerde dominee uit de Gerghem dat zegt, dan wordt het veel meer als waarheid aanvaard dan wanneer een of ander domineetje uit de PKN zoiets zegt. Laten we maar eerlijk wezen. Dus nogmaals, ik ontken het niet en ik heb er zelf iets van beleefd, maar laten we oppassen voor het gevaar van dat subjectivisme. En daarom willen we samen gaan lezen in de Dordtse leerregels, hoe gingen de oude schrijvers daar nou mee om? Hoe gingen de Dordtse theologen met dit zo tere en diepe onderwerp om van de jong gestorven kinderen des verbonds? En zij schakelden daarmee gelijk ook die mensen die nooit tot hun verstand zouden komen, die hun kindsheid nooit te boven komen, namelijk die mensen met een verstandelijke handicap. Daar spraken zij over in de akte van de Dordtse leerregels. Ik wil met u letten op Gods genadige verkiezing, want daar gaat het nog steeds over. Gods genadige verkiezing. Vanuit paragraaf 17 wil ik daarbij de gedachte onder de woorden brengen, verkiezing en verbond. Er wordt immers gesproken over het genadeverbond. Dat heeft alles met de verkiezing dus te maken. Verkiezing en verbond. En vanuit paragraaf 18, dat zal eigenlijk maar kort zijn, denk ik, verkiezing en lofzang. Gods genadige verkiezing, verkiezing en verbond en verkiezing en lofzang. Ja, ik hoorde van de week dat er een jongetje was die de vraag stelde, waarom zijn de Dordtse leerregels er eigenlijk? Je zou ook kunnen vragen, waarom staat dit in de Dordtse leerregels, waarom moet dat bepreekt worden? Nou, ik heb daar vorige week eigenlijk al een antwoord op gegeven vanuit paragraaf 14 en 15, dat de Heer het geopenbaard heeft. Het staat in de schrift. En dat alleen al is reden waarom dat bij gezette tijden zulke onderwerpen te bepreken. We hebben niet de keuze om het ene onderwerp wel en het andere onderwerp niet te bepreken. Ook dit moet dus aan de orde komen. Dan wel de vraag natuurlijk, waarom hebben de Dordtse theologen dit in de Dordtse leerregels gezet? Wat was hun motief? Waarom over die jonggestorven kinderen en over die verstandelijk gehandicapten? Nou, dat had allereerst ermee te maken dat de kindersterfte in die dagen ontzaggelijk hoog was. Meerdere kinderen uit een gezin die stierven kort voor of na de geboorte, haalden het eerste jaar niet eens door vandaag de dag wat onschuldige ziekten. En als ik zo wat namen noem van oudvaders die dat meegemaakt hebben, Wilhelma Zabrakel bijvoorbeeld, die we kennen van de redelijke godsdienst, getrouwd met Sarah Nevius, een godvrezende vrouw, die kregen samen 5 kinderen, 4 dochters en een zoon. En slechts 1 dochter, Sulamit, bleef in leven. En de andere 4 hebben maar enkele weken geleefd. De Engelse puritein John Owen. Hij kreeg 11 kinderen samen met Mary Rook. 10 ervan zijn als baby gestorven. En zijn enige overgebleven dochter stierf van tuberculose een jaar voordat Owen zelf overleed. Thomas Boston. 6 van de 10 kinderen overleden. Matthew Henry. 3 van de 10 kinderen overleden. Rutherford kreeg 9 kinderen. Samuel Rutherford, slechts 1 ervan bleef in leven. Thomas Halliburton verloor 3 van de 6 kinderen. Daar schienen Ebenezer 4 kinderen naar het graf, waarvan 3 kort achter elkaar in 1 jaar. Zijn broer Ralf Erskine, 8 kinderen naar het graf gebracht. Dus dat was een reden voor de Duitse theoloog om te zeggen, en dit moet er ook in. Omdat dit dag aan dag praktijk was, de grote kindersterfte. Een tweede motief, een tweede reden waarom de Duitse theologen dit expliciet onder woorden hebben gebracht, lag in de beschuldiging van de Arminianen, de remonstranten. Die wilden de leer van de verkiezing en de verwerping gehaat maken. Ik heb daar vorige week ook al iets van gezegd dat Johannes Bogerman, een keer uitviel tegen die remonstranten, dat hij zei, spreek mij niet van die gehate verwerping, maar van de lieflijke verkiezing. En dat deden die remonstranten dus door constant maar op die verwerping te hameren. En dat deden ze dus ook met betrekking tot jong gestorven kinderen. Dat deden ze met pamfletten, met preken, maar ook met gedichten. De Arminiaan Joost van den Vondel. Joost van den Vondel, een bekende dichter, die schreef in een hekeldicht. Dat noemde hij Decretum Horribile. Vreselijk besluit betekent dat. Wat baat mij dat ik een tweelingvrucht heb geteeld en dat ze beide door het doopsel zijn gewassen in Christus dierbaar bloed, die kostelijke plassen. Men twijfelt wie van tweeën in het einde wordt verdoemd en men troost ons met een leer die gruwelen verbloemt. God rukt de onnozelheid van moeders borsten af en smakt ze in het vuur, o open graf. Nou, daar hebben de Duitse vaderen scherp tegen geprotesteerd in het besluit bijvoorbeeld van de Duitse leerlingen. Ze komen daar heel nadrukkelijk op terug, welke dwalingen ze verwerpen. En dan zeggen ze onder andere dit, dat vele onschuldige kinderen van de gelovigen van de borsten der moeders afgerukt worden en tirannig in het helse vuur geworpen worden, zodat hun nog het bloed van Christus baten kan, nog de doop, nog het gebed van de kerk bij hun doop en andere dergelijke dingen die de gereformeerde kerken niet alleen niet belijden, maar van ganser harte met verfoeiing verwerpen. Dus daar protesteren de Duitse theologen in, tegen het feit dat de mensen het gevoel van het volk bespeelden met allerlei valse conclusies die de Duitse theologen nooit hebben gemaakt. In 1610, zo hebben we wel eens gehoord, dienden die Arminianen een remonstrantie in. Dat is een protestschrift tegen de Calvinistische leer van de verkiezing en de verwerping. En als antwoord daarop hebben theologen een contra-remonstrantie geschreven. Daaruit zijn dan de Duitse leerregels ontstaan. En artikel 2 van die contra-remonstrantie, waar later dus de Duitse leerregels uit zijn voortgekomen, die is heel belangrijk voor het verstaan van dit artikel. De tweede stelling van die contra-remonstrantie die luidt dat voor Gods uitverkoren kinderen te houden zijn niet alleen de volwassenen die in Christus geloven en volgens het evangelie wandelen, maar ook de kinderen van het verbond, zolang als zij niet het tegendeel bewijzen. En dat daarom gelovige ouders, als haar kinderen in de kindsheid sterven, geen oorzaak hebben te twijfelen aan de zaligheid van die kinderen. Dus voor Gods uitverkoren kinderen moeten gehouden worden, zij die in Christus geloven, die als vrucht van wedergeboorte dat waarachtig geloof beoefenen en ook zodanig wandelen, waar dus de bewijzen, de tekenen van de verkiezing zichtbaar zijn. Maar zo zeggen ze ook de kinderen van het verbond. Zolang als zij het tegendeel niet bewijzen. En dat daarom jonggestorven kinderen van het verbond zalig moeten gehouden worden. Nou, als je daarover nadenkt, gemeente, over dat tweede artikel van de contra-remonstrantie, dan zou je denken dat lijkt heel erg op de veronderstelde wedergeboorte. Je veronderstelt dat het kinderen van God zijn, totdat het tegendeel blijkt. Nou, Kuiper die heeft dat hier wel vandaan, maar die heeft het natuurlijk helemaal op een verkeerde manier uitgewerkt. De Duitse theologen spreken niet van wedergeboorte, veronderstelde wedergeboorte, Maar die zeggen, wat is nou de grond van de troost? Als kinderen sterven voordat zij tekenen van de verkiezing hebben kunnen vertonen. Dan mag je ervan uitgaan, zo zeiden de theologen, dat het kinderen van God zijn. Dat ze verkoren waren. Want ze hebben de voorwaarden van het verbond niet kunnen verbreken. Ze hebben niet in ongeloof en onbekeerlijkheid de verbondsbelofte kunnen afwijzen. Dat was de reden waarom waarom de theologen dus over die jonggestorven kinderen hebben gesproken. Dus de grote kindersterfte en de beschuldigingen van de Arminianen die zeiden dat God zomaar willekeurig een tweeling, allebei gedoopt, ze liggen allebei aan de moeders borst en de een die gaat naar de hel en de ander naar de hemel. En daar hebben die vaderen dus tegen geprotesteerd. Nou, de synode die benoemde een commissie die dit artikel, deze paragraaf moest gaan ontwerpen. En als je dan de Latijnse tekst leest, hoe dat is ontstaan, dan kun je zien wat die vaderen daar nou mee bedoeld hebben. Wat zij nou daarmee hebben willen zeggen. En dan zie je dat het artikel van de hand van Johannes Polyander, daar zitten allerlei tekstverwijzingen in, woorden die dan weer doorgestreept werden. En dan krijg je een beetje een indruk, wat zijn er zo ongeveer al die gedachten geweest van die verschillende theologen. Het blijkt dat de theologen hebben willen troosten. En dan met de geopenbaarde dingen. De dingen uit de schriften. Want de niet geopenbaarde dingen, dat kun je niet weten. Wij weten niet wie er in het boek des levens staat. Er waren bijvoorbeeld Drentse afgevaardigden die wilden daar de tekst uit 2 Timotheus inzetten. Dat de Heere degene kent die zijne zijn. Maar Polyander heeft dat doorgestreept. Dat kun je nog zien in dat artikelontwerp. Want dan blijft er toch iets weer over van, maar wij weten dat niet wie bij de zijne behoren. En andere theologen uit de Pals die wilden daarin hebben uit Romeinen 9 over Jacob en Esau. Voor ze iets goeds of iets kwaad gedaan hebben, hebben ze ook doorgestreept. Hebben ze niet gehonoreerd. Maar de woorden en de teksten die hier genoemd worden zijn stuk voor stuk teksten van het genadeverbond. Daar hebben de vaderen op gewezen. En dan komt dat heel nadrukkelijk aan de orde. Juist in het begin wordt er geconstateerd dat de kinderen der gelovigen heilig zijn. Daar kom ik zo nog op terug. Maar dan zeggen ze heel nadrukkelijk niet van nature. Dat zeiden die remonstranten. Die hadden een Pelagiaanse of bijna eigenlijk een semi-Pelagiaanse leer. Ik zal u daar verder eens niet mee vermoeien. Maar die gingen er min of meer van uit. Ja, dat kinderen niet gezondigd hebben. Ze komen eigenlijk min of meer net zo op de wereld. Zoals Adam en Eva geschapen zijn. Pelagius noemde dat een onbeschreven blad. Een tabula rasa. En zodra iemand ging zondigen, dan pas werd hij zondaar. Dat leefde heel sterk ook bij die remonstranten. Al was het net iets anders. Maar daar hebben de vaderen tegenover gezegd, op grond van de schrift, ze zijn van nature niet heilig in de zin van zondeloos. Het zijn kinderen, en dan haalden ze Psalm 51 aan, die in zonde ontvangen zijn en in ongerechtigheid geboren zijn. En zoveel teksten al meer die laten zien dat een onrein mens, een zondig mens, geen rein kind kan voortbrengen. En het is die lijn die we ook doorgetrokken zien in de catechismus, in de Nederlandse geloofbelijdenis, in de doopformulier. Wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij wederom geboren worden. Dat is de gereformeerde, de schriftuurlijke lijn. En die hebben de vaderen onderstreept. En wat het doopformulier zegt, tenzij we vernieuws geboren worden, dat geldt dus voor die kleine kinderen. Kleine kinderen moeten wederom geboren worden. Alleen de vraag is, kun je dat nou zien als kleine kinderen wederom geboren worden? Het is trouwens wel een aparte term, hè? Als een kind nog voor de geboorte overlijdt, dan kun je moeilijk spreken van wedergeboorte, maar het gaat wel om die grondige vernieuwing, dat andere hart. Dat heeft ook een klein kind nodig. En de Heere kan dat ook doen. Hij werkt ook soms in kleine kinderen. We zien dat bijvoorbeeld bij Johannes de Doper. Een van de voorbeelden uit de schrift waarin duidelijk wordt dat de Heer in dat nog ongeboren kind werkte. Toen Maria met in haar moederschoot dat embryo, de Heer Jezus Christus, die door de Heilige Geest daarin geplant was. Toen Maria met de zaligmaker in haar schoot dat huis binnenkwam, toen sprong die nog ongeboren Johannes van vreugde op in de schoot van Elisabeth. Naar het woord van de engel dat de Heilige Geest in hem zou werken al vanaf de moederschoot af. Dus God kan en doet dat ook in de harten van nog ongeboren kinderen of kinderen die jong sterven. Daar is God niet beperkt in. Alleen wij kunnen dat maar moeilijk zien. En datzelfde geldt ook voor verstandelijk gehandicapten. Al is het in dat geval soms wel eens zo dat door hun gedragingen, door bijvoorbeeld de eerbied die je soms ziet die over zo'n gehandicapte komt, of juist omdat ze dan heel veel lawaai gaan maken, dat ouders of dat verzorgende zien, dit doet wat met hem of haar. De Heere kan en werkt ook, kan dat werken en hij doet dat ook in de harten van kinderen die nooit tot hun verstand zullen komen. En nu gaat het natuurlijk om, wat kan er nu gezegd worden tegen ouders die kinderen verliezen voordat ze tot hun verstand gekomen zijn, voordat ze getuigenis hebben kunnen geven, voordat er tekenen van de verkiezing zichtbaar zijn. En zoals gezegd, juist omdat er zoveel van die kinderen waren in die tijd, hebben de Dordtse theologen daar troost willen bieden. En dat hebben ze op een hele tere manier gedaan, dat hebben ze op een hele wijze manier gedaan. Ze hebben gezegd, nademaal wij van de wil Gods uit zijn woord moeten oordelen. Dat is de bron. Dat is ook de grond. Gods onfeilbaar woord. En wat getuigt dat woord? Nou, allereerst dus dat die kinderen zondig zijn, in zonde ontvangen en geboren. En dat belijden ouders ook. Als ze hier hun kind laten dopen, dan is de eerste doopvraag of je het ermee eens bent dat die kinderen dus aan allerhande ellende en de verdoemenis zelf zijn onderworpen. Maar tegelijkertijd, of gij ook niet bekend beleidt dat ze in Christus geheiligd zijn. En dat zeggen de Dordtse theologen hier ook. Het woord van God getuigt dat de kinderen der gelovigen heilig zijn. Ze zijn heilig. Dat is eigenlijk de kerngedachte van dit artikel. Dat is de grond voor de troost. Of je niet beleidt dat je kinderen in Christus geheiligd zijn. En dat woordje heilig, dat kunnen we natuurlijk op allerhande manieren uitleggen. Er zijn wel 4 betekenissen in de Bijbel aan dat woord heilig verbonden. Allereerst kun je denken aan een oorspronkelijke heiligheid. De heiligheid waarmee Adam en Eva geschapen zijn. Dus de volmaaktheid, de staderechtheid. Nou, die heiligheid zijn wij kwijt. Die is verloren gegaan met de zondeval. Dan heb je ook de tweede heiligheid. Dat is de toegerekende heiligheid. Dat de heiligheid van Christus, je wordt toegerekend. Iemand die in Christus is, Die blijft in zichzelf al zondaar, maar die is toch heilig voor God. Onze catechisme zegt dat God je dan aanziet alsof je nooit een zonde had gekend. Nooit een zonde had gedaan. Ja, alsof je zelf alle gerechtigheid had volbracht die Christus voor u hebt volbracht. Dat is een toegerekende heiligheid. De heiligheid van Christus wordt mijn heiligheid. Zonder zonde. Volmaakt. Maar dat wordt hier niet bedoeld. In artikel 1:17. Wat ook niet bedoeld wordt is een derde vorm van heiligheid, namelijk de heiligmaking. Dat een kind van God dat gerechtvaardigd is, nu overeenkomstig het evangelie gaat wandelen en in gelaat en in gewaad en in gepraat, zoals wel gedacht en gezegd wordt, het beeld van Christus gaat vertonen. Waaraan duidelijk te zien is, hij of zij is met Jezus geweest. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. In heiligmaking en goede werken wandelen. Ook die heiligheid wordt hier niet bedoeld. Het gaat hier om de verbondsheiligheid. De sacramentele heiligheid. Dat God, zoals Calvijn dat noemt, je apart gezet heeft. Apart van deze wereld. Dat je onder de koepel van zijn genadeverbond leeft. Dat de beloften van dat genadeverbond je worden toegezegd. Zoals we dat hebben gezongen uit Psalm 105. Al wat hij Isaac heeft gezworen, dat heeft hij ook aan zijn uitverkorenen, aan Jacob tot een wet gesteld, van al het beloofde heil verzeld en aan gans Israël toegezegd. Het ganse Israël, het hele Israël, dat kreeg die belofte. En in het Nieuwe Testament, de nieuwtestamentische bedeling, krijgt de kerk die belofte toegezegd. En dat wil ook dat woord gelovigen zeggen. De kinderen der gelovigen zijn heilig. Gelovigen, dat waren voor de vaderen van Dort de fidei, fides, het Latijnse woord voor gelovigen, dat wil zeggen kerkmensen. Die onder de koepel van het genadeverbond leefden, bekeerd en onbekeerd, dat zijn de gelovigen. In tegenstelling tot ongelovigen, dat zijn de mensen uit de wereld. De mensen buiten de kerk. Dus dat is de eerste onderscheiding die wordt aangebracht. Kinderen der gelovigen, dat zijn kinderen van ons zoals we hier zitten. Als we ze mogen hebben. Wij die onder de koepel van het genadeverbond leven, die krijgen de belofte toegezegd. Onze kinderen zijn heilig. En dat wordt onderstreept door de teksten die de Dordtse vaderen daarbij gezet hebben. Onder andere dus 1 Korinthe 7, die we gelezen hebben samen. Daar gaat het dus over een gemengd huwelijk. Dat wil zeggen een huwelijk tussen een gelovige en een ongelovige. Meestal zal het dan zo bedoeld zijn dat er twee heidense mensen waren, man en vrouw, Romeinen bijvoorbeeld. En de ene die kwam tot bekering, die kwam tot geloof, maar die ander die bleef in het heidendom. Nou, Paulus zegt, als die ongelovige tevreden is, als die zegt van nou ja, wat jij doet moet jij weten, ga maar naar de kerk, maar ik vind best. Paulus zegt, dan mag je tevreden zijn, dan moet je maar bij hem of haar blijven. Als dat niet zo is, als zo'n man of vrouw je het moeilijk maakt, dan krijg je toestemming om te scheiden. Maar Paulus zegt erbij, van zo'n huwelijk wat dus blijft bestaan, van een ongelovige man en een gelovige vrouw of andersom, die ongelovige, die is ook geheiligd. Al gelooft hij er niks van. Al gaat hij nooit naar de kerk. Maar door zijn huwelijk met die gelovige vrouw of die gelovige man, wordt die ongelovige toch heilig. God ziet hem als heilig, hij zet hem of haar ook apart, ook al is hij nog volop heiden. En waarom, zegt Paulus, nou, anders waren uw kinderen onrein. Maar die kinderen zijn heilig, apart gezet. Dat bedoelt dit artikel te zeggen, allereerst. De kinderen der gelovigen zijn heilig. En nu wordt er nog een tweede term hier gebruikt. Dat zijn de godzalige ouders. Daarom, dus omdat die kinderen dus heilig zijn, daarom moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun kinderen, welke God in hun kindsheid uit het leven wegneemt. Godzalige ouders, dat is een nieuwe onderscheiding. Daarin wordt de kring kleiner getrokken. Je zou het zo kunnen zeggen, alle godzalige ouders zijn ook gelovige ouders. Maar niet alle gelovige ouders zijn godzalige ouders. De gelovigen, dat waren dus gewoon de kerkmensen. Onderscheiden van de ongelovigen van de wereld. Maar binnen die kring van de gelovigen waren er ook en zijn er ook godzaligen. Zij die door wedergeboorte, bekering en geloof ingelijfd zijn in Christus. Die vol van God waren, godzalig in de vreze des Heren leefden. En wat hier nou bedoeld wordt in dit artikel, gemeente, dat is geloofswerkzaamheid. De vader wilde hier niet een soort automatisme inbouwen. En min of meer heel oppervlakkig, wat lijkt op het verbondsautomatisme van deze dagen, achter hoef je niet over in te zitten. Nee, hier is een antwoord. Een belijdenis aan godzalige ouders. En waar kenmerkt zich dan de godzaligheid in? Nou, godzalige mensen, gemeente, die hebben geleerd dat ze verdoemelijk zijn voor God. Dat is een van de dingen die de Heilige Geest heel krachtig in het hart, waarin hij werkt, zaligmakend werkt, openbaart. Als een mens een nieuw hart krijgt, dan is een van de vruchten, zo zegt Ezechiël, zo zegt de Heer in Ezechiël, dan zal ik maken dat gij een walging van uzelf zult hebben. Dus dat leert een mens, zelfkennis. Hij leert dat hij onrein is. Denk nog maar even aan de prediking van vanochtend. Asaf, die zegt, ik ben een groot beest bij u. David, die moest leren, inderdaad, dat hij een dwaas was. Die niet alleen maar zich zo aanstelde, maar die een razende was. En die heeft moeten belijden, Heere, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Ik ben in zonde ontvangen. In ongerechtigheid heeft mijn moeder mij ontvangen. En in zonde ben ik geboren. En wie dat leert, gemeente, voor hem of haar is niks vanzelfsprekends. En ik weet het uit eigen persoonlijke ervaring. Dat toen ik bij het lichaam van ons kindje stond, dat de Heer zo met kracht in mijn hart zei, wie zal een reine uit een onreine geven? En dan weet je niet waar je het zoeken moet. Een kind van mij, met datzelfde verdorven hart, ook al heeft hij nog niks verkeerds gedaan, maar ik heb datzelfde hart meegegeven aan hem. En dat voor de troon van God. En dan zegt de schrift, en in antwoord daarop ook onze belijdenis, dat God zich schrikkelijk toornt. Niet alleen over de werkelijke, maar ook over de aangeboren zonden. En dan komt dus die twijfel naar boven. De godzalige ouders moeten niet twijfelen, dat doen ze dus. Want als ik naar mezelf kijk, en naar mijn hart, en ik kijk dan naar mijn kind, dat met datzelfde hart geboren is, ook al heeft het nog geen zonde kunnen doen, maar het is zonde. Ik ben zonde. En daarom doe ik zonde. Ik kan het nog niet doen als ik nog in de wieg lig. Dan ben ik nog helemaal niet in staat om te vloeken of om te stelen of om met verkeerde blikken naar wie dan ook te kijken. Maar dat gaat vanzelf een keer gebeuren als ik maar oud genoeg word. En wat zeg je nou tegen ouders die met zulke twijfels en zo'n verdriet bij je aankloppen? Moet je dan zeggen, ja, maar de Heer kent degene die de zijne zijn? Ja, dat zal natuurlijk waar zijn, maar hoe weet ik nu dat dat kind ook een van die zijnen was? Moet je dan wijzen op Jacob en Esau? De Heer heeft de ene gehaat en de andere heeft hij lief gehad. Dat zal waar zijn, maar hoe weet ik dat? Of mijn kind geliefd of gehaat was? De vader hebben willen troosten. En daarom hebben ze de teksten van het verbond genoemd. En als je nou nog twijfelt over je eigen zaligheid, dat je zegt, ja, maar ik durf dat helemaal niet te zeggen dat ik een godzalige ouder ben. De meeste van ouders die kinderen verliezen zijn natuurlijk nog allemaal vrij jong. Nou, u die genade bekent die oud geworden bent, wat een strijd is er nog tot op hoge leeftijd toch? Ben ik nou echt een kind van God of ben ik het niet? Laat staan bij de jongere mensen. Jonge, godzalige ouders die nog met zoveel vragen, zoveel strijd en zoveel twijfels lopen. Durf je dan zomaar te zeggen, oh, ik ben een godzalige ouder, dus dan hoef ik niet te twijfelen. En ik heb het wel eens ouders horen zeggen, dominee, ik ben hier godzalig en nu is mijn kind verloren. Maar dat zeggen de vaderen niet. Die zeggen niet, alleen kinderen van godzalige ouders zijn zalig. Er wordt niet zozeer over een oordeel gegeven over de kinderen, maar er wordt gewezen op de grond voor het geloof. En dat waarachtig geloof, ja, dat hoort bij de godzaligheid. En de grond ligt dan alleen in het verbond. En de zaligheid van een kind hangt niet af van de ouder. Wilhelm als Brakel, vader Brakel, zoals hij genoemd wordt, de redelijke godsdienst, een man met ontzaglijk veel invloed, wordt hooggeacht in heel onze gezin door alle eeuwen heen. Hij heeft geschreven in het hoofdstuk van de Heilige Doop. Alle kinderen der bondgenoten. Het zijn bekeerden of onbekeerden, dat bedoelt hij de ouders, hè? De kinderen van kerkmensen. Of die kerkmensen nou bekeerd zijn of onbekeerd. En of die kinderen nou sterven voor of na de doop. Die moeten gehouden worden zalig te zijn. Uit kracht van het verbond van God, in het welk zij geboren zijn. En alzo kinderen van het verbond zijn. Zijn de ouders onbekeerd en trouweloos in het verbond? Dat is op hun eigen rekening. De zoon zal niet dragen de misdaad van de vader. Zo ruim en zo stellig spraken de vader niet in de Dordtse leerregels. Maar het is wel over het algemeen hun uitgangspunt. Dat die verbondsheiligheid zo krachtig was. Dat de toezegging van die belofte zo waarachtig was. Dat ouders niet hoeven te twijfelen. Ze waren ruim in dit uitgangspunt en in het aanwijzen van de grond voor het geloof. Dat ligt alleen in zijn verbond. In het feit dat de Heere gezegd heeft, ik ben uw God. Dat was voor iemand als Thomas Bostel. Ik zei u, hij verloor 6 van zijn 10 kinderen. Hij heeft van alle 6 geloofd dat ze zalig werden. Waarom? Hij schrijft bij het sterven van een 2 maanden oud zoontje, Ebenezer, in zijn dagboek. Ik was besloten, ik kon niet uitkomen. Hij bedoelt, ik zat zo vast. Maar de Heere maakte de banden los. Toen vernieuwde ik het verbond met God. En maakte plechtig en uitdrukkelijk het verbond voor het kind. En aanvaarde in zijn naam het verbond en Christus. Ik gaf hem terug aan de Heere. En de verbondszin, de verbondswoorden en de God van uw zaad was zoet en vol levenssap. Daar zie je nou in de praktijk, gemeente, wat de Dordtse vaderen hier bedoelen. Hij was besloten, hij kon niet uitkomen, hij zat vol met twijfels, hij zat zo vast. Maar hij vernieuwde namens het kind het verbond met God. En die woorden die God tegen Abraham sprak, ik ben uw God en de God van uw zaad. Die waren zoet en vol levenssap. Toen brak het geloof in het hart van Boston door. En dat heeft hij bij al zijn 6 gestorven kindertjes gehad. En zo zien we dat bij al die oude schrijvers. Om nog maar één mens te noemen, Thomas Halliburton. Een gerenommeerd puritein. De theoloog waar iemand als dominee Malan ontzaglijk veel van heeft geleerd. Hij zegt bij het sterven van een van zijn kinderen: ik had geen particular promise. Ik had geen bijzondere belofte. Maar zo zegt hij, ik werd ertoe gebracht om te zien op de omvangrijke belofte van het verbond die er is voor ons en onze kinderen. Dat is voor de theologen de grond. Het verbond. Waardoor die kinderen apart gezet zijn. Waardoor ze geheiligd zijn. Daar moet het geloof zich op richten. Het waarachtige geloof. Het waarachtige geloof. Dat de diepten kent. Van de verlorenheid. En van de doenwaardigheid. Maar dat ook het leven mag zoeken in de belofte Gods die in Christus ja en amen zijn. De werkzaamheden van het waarachtige geloof, daar wordt hierop gewezen. En hoe zit het dan met kinderen buiten dit verbond? Met kinderen van de heidenen, met kinderen van moslims, met kinderen die dus niet binnen dat genadeverbond geboren worden. Gaan die allemaal verloren? Dat wordt wel gezegd. Maar gemeente, de Dordtse theologen zeiden: kinderen die buiten zijn, daar zal God over oordelen. En die lieten dat liggen. Met daar toch bij de gedachte dat God wel duizendmaal barmhartiger is over die kinderen dan dat wij denken. En daarom zijn er ook heel veel theologen, gerenommeerde theologen, die ervan uitgaan dat alle jong gestorven kinderen zalig worden. Spurgeon bijvoorbeeld, die zei: onze God is geen Moloch. Die werpt geen kleine kindertjes in het vuur. John Newton, die bekende voormalige slavenkapitein, ging ervan uit dat alle kinderen zalig worden. Augustus Toplady, de dichter van Rock of Ages, vaste rots van mijn behoud. En zo zijn er velen. Ik help het hopen, maar wij weten dat niet. Maar we mogen dat gerust aan God overlaten. En laten we hem niet van tevoren al beschuldigen dat hij kinderen in het helse vuur werpt. Want er zijn geen aanwijzingen voor. Al heeft hij wel het recht. Maar laten we dat aan God overlaten. Die volstrekt rechtvaardig is. Die nooit iets zal doen wat onrechtvaardig of oneerlijk is. Dan nog even, gemeente, iets over die bijzondere openbaringen. Waarvan ik zei van, daar schuilt toch het gevaar in van subjectivisme. Dat wij zo aangedaan zijn door dat verdriet en door dat gemis enzovoorts. Het medelijden dat er is. De werkzaamheden die ermee zijn. Dat is wel een zaak van de Heilige Geest. We moeten wel met geest des onderscheids natuurlijk niet alles zomaar voor waar aannemen. Want er is natuurlijk ook daarvan veel wat niet uit de geest is, wat pure emotie is. Maar de vaderen getuigden er wel van dat zulke dingen voorkomen. Thomas Boston noemde ik. Toen een van zijn kinderen overleed, een meisje met een schizis, met een, wat wij dan wel eens oneerbiedig noemen, een hazellip. Ja, in die tijd had men nog geen middelen, geen speciale spenen om die kinderen te voeden. En wat deed men toen, ook in die tijd Boston, die legde dat kind in een kamertje apart. Totdat dat kindje uiteindelijk stierf. En de vrouw van Thomas Boston, die kreeg in een nacht een droom over dat kind. Dat kindje met een gaaf mondje nu voor Gods troon mocht juichen. En dat was ook daarbij een geweldige troost voor Boston en voor zijn vrouw. Dat namen zij aan als van de Heer. En zo zijn er meerdere getuigenissen geweest van Puritijnen. Al is het spaarzamelijk, het kwam niet heel veel voor. Maar het is wel iets wat gemeente de Heer kan doen. Maar ze zagen het altijd als iets extra's. De grond bleef het verbond. De toezegging van God. De verbondsmatige heiligheid van die kinderen. En daarbij dat godzalige mensen daar werkzaam mee hadden en daar toch wel eens vrijmoedigheid in kregen om daarover te getuigen. Maar als dat ontbrak, zoals bij dat voorbeeld wat ik aan het begin van de preek zei, die ouders die zeiden, nou, de dominee had er niks voor, dus ons kind is verloren. Dat mag absoluut nooit gezegd worden, zelfs niet gedacht worden. Het gaat er allereerst om, gemeente, wat wij er zelf van geloven, toch? En niet wat een ander over ons kind zegt. Dat kan natuurlijk wel een bepaald soort van troost zijn. Maar wat heb je er uiteindelijk aan? Als je nou zelf buiten staat en godzalige mensen hebben van jouw kind getuigd dat ze te geloven kregen dat het boven mag zijn, dan is er ook nog eens de verschrikkelijke mogelijkheid dat dat kind eenmaal tegen je getuigt, toch? En daarom komt het zo aan op de persoonlijke beleving daarvan. Dat is trouwens voor onze zaligheid toch ook zo. Er is niks zo erg voor iemand die werkelijk door Gods geest bearbeid wordt, als dat een ander tegen diegene zegt, en het komt met jou wel goed. Zit jij er nou maar niet over in? Als een ander op grond van wat werkzaamheden of wat getuigenissen je de handen oplegt. Dat wil je niet. Je wil niet dat een ander je goedkeurt. Want zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Ik moet het toch uit zijn mond horen. En datzelfde geldt voor die jong gestorven kinderen. Het is rijk als andere mensen daar wat over zeggen. Het is troostvol als andere mensen daar werkzaamheden mee hebben. Maar Heere, wilt u het zeggen? Wilt u tot mij spreken? Wil u die twijfel wegnemen? Wil u mij dat geloof schenken? Verbondskinderen zijn heilig. En dan wil ik er toch nog even bij zeggen, gemeente. De vaderen spraken natuurlijk over kinderen die jong gestorven waren. Of verstandelijk gehandicapten die nooit tot hun verstand kwamen. En dan ging het erover dat die kinderen de voorwaarden van het verbond niet hebben kunnen verbreken. Ze hebben nooit in ongeloof de Heere de vaarwel kunnen zeggen. Ze hebben nooit met hun gedrag laten zien dat zij tot de verworpen hoorden. Maar als een kind blijft leven, dan moeten we niet veronderstellen dat het wedergeboren is. Dat bedoelen de vader helemaal niet. Moet ook niet veronderstellen dat het verkoren is. Dat geldt alleen voor die jong gestorven kinderen. Daar vallen verbond en verkiezing samen. Maar voor kinderen die blijven leven, daar is de wedergeboorte noodzakelijk. Daar moet de opvoeding op gericht zijn. Daar is bekering noodzakelijk. Daar is de inwilliging van het genadeverbond noodzakelijk. Het aannemen van de belofte. Het doden van de oude natuur. In een nieuw godzalig leven wandelen. Zoals de doopformulier dat zegt. Daar is het geloof nodig. Het nieuwe leven, het nieuwe hart. En als dat er niet is, en als een mens opgroeit en hij verbreekt de voorwaarden van het genadeverbond, dat doen we allemaal van nature. Wijk van mij, want aan de kennis uwer wegen heb ik geen lust. Dan zijn die verbondsbeloften niet zaligmakend. Wat ze dus volgens de theologen van Dordt wel zijn voor de jong gestorven kinderen, dat geldt niet voor de kinderen die blijven leven en die ouder worden. Dan komt de verantwoordelijkheid van bekering en van geloof om de hoek kijken. Dan komt de noodzakelijkheid van wedergeboorte. En van in dat nieuwe godzalige leven wandelen aan de orde. Maar dan nog even dat slotgemeente, want ik zie dat de tijd alweer bijna op is. Dat artikel 18, ik moet er dan maar kort over zijn. Dat gaat dan over, we hebben het eigenlijk wel eens al behandeld ook. Dat het gaat over ja, de genadige verkiezing. Tegenover degene die deze genadige, de genade van de onverdiende verkiezingen murmureren. En de gestrengheid van de rechtvaardige verwerping daarover murmureren. Wij weten wat murmureren is, jongens en meisjes. Dat is mopperen, dat is hetzelfde tegen verzetten. En dat je zegt, dat is oneerlijk. En wat kan ik eraan doen als ik niet verkoren ben? En zulke gedachten kunnen zomaar postvatten. Dan zegt de apostel: wie zijt gij, o mens, dat ge tegen God antwoordt? En dan zegt de Heer Jezus: mag God nou niet doen met het zijne wat hij wil? Dus dat is bedoeld, gemeente, om ons maar tot zwijgen te brengen. God God te laten. En dat zal iemand die tot wedergeboorte komt ook leren. God God laten. En zijn doen als rein erkennen. En zijn vonnis als rechtvaardig beoordelen. Heer, als u mij zou verwerpen, het zou volstrekt rechtvaardig zijn. Dat je het daarmee eens leert worden. Rechtvaardiging in de vierschaar der consciëntie, in je geweten, dat betekent: Heer, u hebt gelijk. Ik ben verloren, ik ben doenwaardig. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. En niemand kan tegen u zeggen: wat doet gij? Want ik heb het zelf verdorven, ik heb het zelf verdiend. Maar het aanbidden van die genadige verkiezing, gemeente, dat ga je dan juist leren als je bijvoorbeeld net als David jezelf zo gaat tegenvallen. Als je erachter komt, inderdaad, ik ben zonde en daarom doe ik zonde. Als je net als Petrus, ondanks al je goede voornemens, toch weer doet wat kwaad was in Gods oog. Toch de Heere verloochent, toch hem verlaat. Wat is Petrus er blij mee geweest? Denkt u niet, gemeente, dat er een verkiezing is? En dat die belofte van Christus werd toegepast en aan zijn hart, dat hij gezegd heeft: Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd en ziften als de tarwe. Eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochend hebben. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Ik heb voor u gebeden. Ik hou u vast. En dat zegt professor Wissens in een van zijn boekjes zo mooi. Terwijl Petrus naar buiten ging en weende bitterlijk, toen dacht hij misschien wel aan een zijden draadje boven de hel te hangen. Want nou had hij het verdorven. Nou had hij zichzelf voorgoed en voor eeuwig buiten gezondigd. Hij had zijn meester verloochend. Ik ken die mens niet. Het zelfs met vloeken en zweren onderstreept. Maar professor Wissel zegt: hij hing aan staalkabels van eeuwige liefde. En wat is hij er blij mee geweest? Die genadige, onverdiende verkiezing. En om nou dit geheim te leren kennen, gemeente, zowel als ouder van een jong gestorven kind of van een gehandicapt kind, als ook deze toch niet eenvoudige dingen aangaande de verkiezing, wat is het dan nodig? Dat we Gods verborgen omgang zoeken. Dat we in onze binnenkamer ons terugtrekken. En opdat hij de heilgeheimen, want dit zijn het, heilgeheimen. Ik kan het u proberen uit te leggen. En je kunt het verstandelijk misschien op een rij proberen te krijgen, maar het gaat om een geheim. En ik kan u dat niet verklaren uiteindelijk. Het zijn meemaakzaken die alleen de geest ons kan leren. De bevinding van deze dingen. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Het gaat altijd om het verbond. Bij kinderen en bij volwassenen. God werkt verbondsmatig. God begint met die band te leggen. En God zal dat verbond aan de harten toepassen. Amen.
Thank you.
de Heer nog danken en bidden. Heren, voordat wij deze plaats weer gaan verlaten en de week weer ingaan, komen wij voor uw aangezicht. Om u te danken voor deze rustdag. Dat we zo in alle stilte en alle rust hier samen mochten komen. Mochten luisteren naar uw evangeliewoord. Vanochtend vanuit het Oude Testament. Een toch wat moeilijke geschiedenis over David. Maar waarin bleek hoe barmhartig dat u bent. Dat u naar razenden, naar wederhorigen, naar beesten omziet. En dat u ondanks mensen toch gebruik wilt maken van mensen. En dat u gebeden wilt horen uit de diepte. Vanmiddag een gedeelte uit het leerboek, het troostboek van de leerregels. Het zal niet voor iedereen dezelfde actualiteit hebben. En tegelijkertijd, Heren, is het een woord van ons allen dat wij beseffen onder de koepel van dat genadeverbond te leven. En dat er de eis ligt, zijt heilig, want ik ben heilig. En dat u dat wel bedoelt, positief, om ons die genade te schenken die u toezegt, maar dat het ook tegen ons kan keren. En dat die verbondszegen ontaart in een verbondswraak. Bewaar ons ervoor, Heren, dat er straks die eeuwige klaagzang zal zijn. De weg geweten te hebben, maar hem niet bewandeld te hebben. Maar geef ons die eeuwige lofzang, de lofzang van Dordrecht. Uit u, door u en tot u zijn alle dingen. Gij zijt waardig te ontvangen, de lof en de eer en de dankzegging tot in eeuwigheid. Want gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Dat lied van Mozes en het Lam, waar die scharen die niemand van tellen kan, van juicht. Een scharen ook van kinderen voor uw troon. En dat zal wellicht misschien wel het grootste gedeelte van uw volk uitmaken. Kleine onmondige kinderen. Wie zal het zeggen? Maar uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij uw sterkte gegrondvest. Heere, schenk ons allen die genade om met deze dingen ook binnen bezig te zijn. Ook in de week die we begonnen zijn. Help ons ook in het maatschappelijke leven, in ons gezinsleven, als we dat mogen hebben. Wees met de kinderen op school, de jongeren, ook op reis naar scholen. Bewaar voor ongelukken, voor een onverwachte, onverzoende dood. Wilt u ons nabij zijn, ook als kerkraad, als we morgenavond hopen te vergaderen? Wilt u onze broeder dominee Boyten volgende week zondag hier bedienen vanuit uw genade? En ons ook in Elburg. Wilt u daar ook uw zegen geven? En geef ons elkaar te ontmoeten op uw tijd. We vragen het u uit genade. Terwijl we u ook bidden om vergeving van alles wat tekort deed aan de volmaaktheid van uw woord en van uw heiligdom. In spreken en in luisteren. Verzoen het, Heren, door het bloed van uw lieve Zoon. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 8, vers 1 en 2 zingen wij tot slot. Heren, onze Heren, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aarde alom geprezen? Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden uit kinderen, ja, uit zuigelingenmonden. 8, vers 1 en 2. Thank you. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.